Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen psalm 105, vers 24. Het is de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En laten we daarna zingen uit Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Psalm 37, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, u die deze wereld geschapen hebt en nog steeds draagt en onderhoudt, wij mogen op deze zondagmorgen hier samen zijn en u danken voor uw nimmer aflatende trouw. Wij kunnen ons eigen leven niet overzien. Misschien als wij terugkijken dat we enkele dingen kunnen waarnemen. Maar als wij naar de toekomst kijken, Heere, dan is het voor ons alle verborgen. Maar u bent degene die in de hemel woont. U bent degene die het heden kent en de toekomst overziet. U schrijft het boek van ons leven. En Heere, wij komen tot u en we bidden u dat we daar genoeg aan hebben. Dat we daarop vertrouwen. Als we zelf geen overzicht hebben en het overzicht zijn kwijtgeraakt. Dat wij mogen geloven dat u ons leven kent en draagt. En dat het altijd goed is om ons vertrouwen op de Heere te stellen zoals wij dat gezongen hebben. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Heere, dan danken wij u dat wij hier mogen zijn. Dat wij de gezondheid en het leven ontvangen hebben. Om bij elkaar te komen. Dat u ons het vergunt om mee te luisteren. Als we niet in de samenkomst kunnen zijn. Heere, u weet hoe wij luisteren. U weet hoe ons leven is. En laat ieder van ons op eigen wijze mogen luisteren. En laten we zo mogen luisteren of er een woord van God voor ons persoonlijk bij is. Heere, help ons daarin. Open ons hart voor uw woord. Geef de kracht van uw evangelie, van uw boodschap in onze levens. Geef dat wij ons daar niet voor afsluiten, ook al is het een woord dat ons begrip te boven gaat. Maar we bidden u, Heere, om een hart dat open mag zijn, als een wel toebereide aarde, ontvankelijk voor het zaad van het woord, dat gestrooid zal worden. En Heere, dan zal het vruchten geven, nu of in de toekomst. We bidden om de kracht en om de verlichting van uw geest. Werk in uw dienaar, zodat hij het woord met kracht mag brengen. Naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Dat het niet onze eigen gedachten en onze eigen opvattingen zijn. Onze eigen geliefkoosde meningen en overtuigingen die we naar voren brengen. Maar dat het vanmorgen mag zijn ook met het gezag van uzelf. Alzo spreekt de Heere. En de Heere, dan bidden we dat de kracht van uw geest ook in de boodschap doorklinkt en een kracht in onze harten zal zijn. Verlicht ons hart dat duister is. Open de ogen die blind zijn. Maak degene die doof zijn, horende. Heere, bij u is alle macht in hemel en op aarde. En zo vragen wij, Heere, dat u bij ons bent. Wij steunen niet op onze verdiensten. Wij mogen, als wij terugkijken op deze week, u danken voor uw wet. We hoorden het vanmorgen opnieuw. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Op bron van het hoogste goed, was reinig ons gemoed van al onze verborgen zonden. Ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, laat ons vertrouwen mogen zijn op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden voor elkaar zoals we hier vanmorgen zijn. Heere, u bracht ons hier. U weet wat ons bracht. Misschien weten we het zelf nauwelijks of het gewoonte is. Misschien met verlangen, misschien met tegenzin. Hoe dan ook, Heere. We bidden voor elkaar, want u kent ons leven en u weet wat wij nodig hebben. In het bijzonder willen we voor Jolanda bidden. Wees bij haar, Heere, als de duisternis van de depressiviteit haar kan omringen. Laat het licht van uw genade ook in haar leven mogen schijnen. En dat zij moed mag putten uit de boodschap van uw woord en uit het leven van Job. We bidden voor familie van Wezel, als zij oud geworden zijn, zoveel gezonde jaren hebben ontvangen, waar ze u dankbaar voor zijn. En toch, Heere, dit leven kent zijn gebrokenheid en kent de aftakeling, maar laten ze mogen zijn met verwachting en vreugde, geduld ook, om uit te zien naar wat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Wees met broeder Pols, als hij deze week geopereerd zal worden. Heer, u weet van de teleurstelling de vorige keer toen de operatie moest worden uitgesteld. Misschien heeft hij spanning erom of het nu wel door kan gaan. Heer, we leggen het voor u neer. We bidden dat de operatie mag gaan plaatsvinden en dat de operatie mag slagen en hij daardoor ook zijn stem weer kan gebruiken. Heer, geef hem en zijn vrouw alles wat ze nodig hebben in de verwachting op u. We bidden voor ieder in ons midden die met onbegrepen lijden te maken heeft. Job was niet de enige die dat moest ondervinden. Heere, gedenk zoveel mensen in deze wereld die dat meemaken bij zichzelf of in het leven van anderen dat zien. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in uw hand zouden geven. We bidden voor de ouderen in onze gemeente. Als zij met het ouder worden meer lijden en meer gebrokenheid zullen ervaren. Bij zichzelf, in hun omgeving, misschien bij kinderen of kleinkinderen. Heer, geef dat zij uw zegen mogen ontvangen en ook tot een gezegen mogen zijn voor het geheel van onze gemeente. We bidden voor onze gemeente om onderlinge verbondenheid. We bidden dat we elkaar mogen kennen en liefhebben vanuit uw heilige evangelie. We bidden voor de zorg die er mag zijn en danken u ook daarvoor dat we naar elkaar mogen omzien. Heere, geef dat we daaruit mogen leven dat het beter is om te geven dan te ontvangen. En dat ook die onderlinge verbondenheid een blijk mag zijn van liefde tot Christus. Wat u een van deze minsten hebt gedaan, dat hebt u mij gedaan, zegt u in uw woord. En zo bidden we, Heere, dat ook zo onze gemeente door uw genade en door uw geest het beeld van Christus mag vertonen. Hoor zo ons gebed, geef ons een goed samen zijn, waar we gesterkt en aangespoord mogen worden door het woord van uw genade. We bidden u dit alles in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen het Bijbelboek Job en daarvan hoofdstuk 1. Job 1, vanmiddag hopen we bij hoofdstuk 2 stil te staan. Maar we lezen nu hoofdstuk 1 in zijn geheel. En hier spreekt het woord van God als volgt tot ons. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kamelen, 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. Waarschijnlijk is dat op ieders verjaardag. En zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen van de maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En 's morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Zo deed Job al die dagen. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Here te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Here tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Here en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heer zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining, een begrenzing, een bescherming gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand, alleen aan hemzelf strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht van de Heere. Er was nu een dag als zijn zonen en zijn dochter zaten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een boodschapper tot Job kwam en zei, de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Maar de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei, het vuur van God viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei, de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kamelen aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei, uw zonen en uw dochter zaten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stootte aan de 4 hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen, naar de schoot van de aarde bedoelt hij, weerkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijmd toe. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst zijn de versen 20 en 21. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen weerkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Laten wij boven de preek schrijven, Satan in de hemel. Satan in de hemel. Drie gedachten. Ten eerste, Job wordt besproken in de hemel. In de tweede plaats, Job wordt verzocht door de duivel. Ten derde, Job wordt bewaard in de lofprijzing. Satan in de hemel, daar zit al iets wonderlijks in, iets raars. Satan in de hemel, hoe is dat mogelijk? Maar hij is er. En onze eerste gedachte, Job wordt besproken in de hemel. Er is een gesprek tussen God en de Satan over Job. Wat hij is en hoe hij zal gaan reageren. Job wordt besproken in de hemel. Ten tweede, Job wordt verzocht door de duivel. Als al het leed hem overkomt en de duivel zijn test op hem loslaat. En ten derde, Job wordt bewaard in de lofprijzing. Al scheurt hij zijn kleren, al is hij in diepe rouw. Toch zegt hij, de naam des Heeren zij geloofd. Hij wordt bewaard in de lofprijzing. Wij zingen uit de bereiding van de gebed des Heeren. En daarvan vers 7, 8 en 9. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? En vers 8. Verlos ons uit de boze macht, bescherm en sterk ons door zijn kracht. En dan ook vers 9. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer. Laten we dat zingen als voorbereiding op de verkondiging. Vers 7, 8 en 9 uit de bereiming van het gebed des Heren. Gemeente, wie van ons heeft er overzicht in, over wat er in de wereld gebeurt? Je kunt de krant lezen, je kunt het nieuws bijhouden, je kunt de achtergrondartikelen tot je nemen, de analyses van de politieke mensen. Je kunt volgen wat de trendwatchers allemaal zeggen. Maar wie heeft er overzicht in wat er in de wereld gebeurt? Waarom is er op het ene moment een orkaan en het volgende moment het vriendelijke zonlicht? Waarom wordt de ene ziek en blijft de ander gezond? Waarom wordt de ene oud en sterft de ander jong? Waarom is er in het ene gezin de vreugde om een kind dat geboren wordt? En in het andere gezin de grote pijn om een kind dat sterft? Waarom geneest de ene van kanker en wordt de ander opgegeven? Wie kent het antwoord op die vraag van het waarom in de wereld? Wie kan de structuur en orde ontdekken in de geschiedenis? Of als we dichter bij huis blijven, wie kan de rode draad in zijn eigen leven volgen? Als we met deze vragen zitten, als we die vragen aan elkaar en aan onszelf stellen, is het goed, gemeente, om dit Bijbelboek, het eerste hoofdstuk, Job 1, samen te lezen. Wat gebeurt er in Job 1? Wij worden meegenomen naar de hemel. Eerst wordt er iets verteld over Job, zoals hij waarneembaar was voor de mensen, waar hij woonde, wat zijn naam was. En ja, de mensen konden ook zien dat hij oprecht was en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. Je kon zijn kinderen tellen, 7 zonen, 3 dochters. Je kon zijn vee tellen, zoveel schapen, zoveel ezelinnen enzovoort. Maar dan op een gegeven moment staat er in vers 6 dat er, terwijl er op de aarde van alles gebeurt en het leven zijn gangetje heeft, dat er een samenkomst is in de hemel. Er wordt verteld dat de engelen van God, er staat hier in vers 6, de kinderen van God, daarmee worden de engelen bedoeld, die komen om zich voor de Heere te stellen. Er is een bijeenkomst, er is een samenkomst in de hemel. En uiteraard, het is een figuurlijke manier, bij wijze van spreken. Maar zij komen om aan God te vertellen wat er op de aarde gebeurt. Want dat is de taak van engelen, het zijn boodschappers. En zij vertellen aan de Heere wat zij op de aarde zien. En zij vertellen niet allereerst over presidentsverkiezingen of over orkanen of over oorlogen. Maar zij vertellen wat er omgaat in de harten van mensen. En tussen die engelen bevindt zich de Satan. Daar kom ik zo meteen op. Dus wij zien, gemeente, als wij die vraag stellen naar het waarom van de wereldgeschiedenis en de rode draad in ons leven. Wij zien dat ieder mens in de hemel besproken wordt. Wij ook. Wij ook. God kent onze daden. God kent onze woorden. God kent je gedachten. En de engelen, als de vaardige boodschappers van God, komen voor zijn troon en vertellen wat er gebeurt. Terwijl de kinderen van Job hun verjaardagsfeesten hebben, wordt er in de hemel een gesprek gevoerd. Terwijl wij hier in de kerk zitten en luisteren naar de preek, of niet luisteren, wordt er in de hemel over ons gesproken. En is er blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert? En is er verdriet over een zondaar die zich niet bekeert? Dus wat wij hier in deze wereld zien, gemeente, is niet het enige. Er is ook een hemels perspectief. Ook Job wordt daar besproken. Ook Job komt te sprake. God brengt hem te sprake. Tegen de Satan, vers 7, zegt de Heere eerst: waar komt gij vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Ik doe net als de andere mensen, andere engelen. Ik trek rond en ik kijk. En ik zie wat er gebeurt en ik luister wat de mensen zeggen. en wat ze denken. En dan brengt God in vers 8 zijn knecht, zijn dienaar Job, ter sprake. Satan, heb je ook acht gegeven op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezen en wijkende van het kwaad. Dat was niet alleen op het aardse niveau zichtbaar, zoals we lazen in vers 1. Maar ook in de hemel is dat bekend hoe het hart van Job is. En dan komt de Satan. Wie is de Satan? Wat doet hij? Wel, zijn naam, Satan, betekent aanklager. Een aanklager. Dus wij zien meteen dat dat gesprek in de hemel het karakter heeft van een rechtszitting. Dus niet alleen dat daar wat gepraat en gesproken wordt, maar er wordt gewicht gehangen aan de daden, de woorden, de gedachten. Het wordt beoordeeld. Het is een rechtszitting. En de Satan heeft de taak en de rol om aan te klagen, te beschuldigen. Ieder kan hij beschuldigen. Maar Job niet. Job niet. Maar zo gauw geeft de Satan het niet op. Satan weet dat hij oprecht is en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Maar hij heeft nog een pijl op zijn boog. En hij zegt, vers 9, is het om niet dat Job God vreest. Ik snap het wel waarom Job zo godzalig is. U hebt, zegt hij, in vers 10, een betuining gemaakt, een beschutting. U houdt hem van alle ongemakken vandaan. U geeft hem rijkdom, overvloed, geluk, blijdschap. Ja, geen wonder dat hij zo godzalig is. Want hij snapt wel, zegt de Satan, als ik zo leef, dan krijg ik beloning. En ja, die beloning, die gunst van God, die wil ik graag hebben. Maar zegt de Satan, als hij dat allemaal niet heeft, dan is het met zijn geloof en zijn godsdienst ook wel echt voorbij. Hij heeft een bijbedoeling. Hij doet het om er beter van te worden. Kinderen, er staat hier ook wel iets moois in, hè, dat de Satan zegt dat Job een betuining heeft, een beschutting. Jullie hebben in de tuin misschien wel een schutting staan. Dat houdt loslopende honden tegen. Dat houdt dieven tegen. Dat beschermt een schutting. Nou, zo heeft God een bescherming om Job gemaakt. En kinderen, God beschermt jullie ook. De duivel kan echt niet zomaar bij jou. Gelukkig niet. God beschermt je. Wat wij hier zien, gemeente, is dat, het is goed om te zien, belangrijk. Satan zegt niet, nou, ik wil die Job wel tot zonde brengen, want Job was een zondaar. Laten we daar duidelijk over zijn. Job was niet volmaakt. Het is niet zo dat Satan zegt, ik zal eens proberen om hem tot een bepaalde zonde te krijgen en dat gaat mij lukken ook. Dat doet hij niet. We kunnen die vraag stellen, hè, waarom begint hij hierover? Waarom heeft hij hem bijvoorbeeld niet, om de lijn maar met onze samenleving te trekken, waarom heeft hij niet geprobeerd om Job met seksuele zonden te verleiden? Maar dat doet hij niet. Hij kiest een andere aanpak. Hij zegt, ik ga Job brengen tot wantrouwen. Afkeer van God. Ik wil Job boos op God maken. Ik wil hem brengen tot ongeloof. Dat is zijn grote doel. Job die u nu vertrouwt, als hij alles kwijtraakt, zegt de Satan, dan zal hij u gaan vervloeken en vaarwel zeggen. Nou, gemeente, wij zijn niet aanwezig bij het gesprek in de hemel dat over u en jou en mij wordt gevoerd. Maar er is ook een gesprek over ons. En als de Satan ons probeert te verleiden, doet hij dat ook. Dat betekent aan de ene kant dat we niet bij alles en nog wat moeten zeggen, kijk, daar is de Satan bezig. Laten we maar nuchter zijn, we hoeven niet bij elke tegenvaller of elke moeilijkheid te zeggen, kijk, daar heb je de Satan die mij probeert dwars te zitten. De Satan gaat slinkser en gemeener, subtieler, listiger te werk. Wat hij wil is dat hij ons beeld van God, onze gedachten van God wil verstoren. Wat de duivel wil, is dat hij onze mening over God wil aantasten. Nou, stel die vraag eens, wanneer kom ik zo ver dat ik God ga verdenken van een gebrek aan liefde? Dat ik God ga verdenken van een gebrek aan genade. Dat is wantrouwen. Wanneer ga ik denken aan God als iemand die weinig macht heeft? Weinig vergeving geeft? Dat ik een kleine God heb en geen grote God? Dat ik God te verdenk dat hij onbewogen is en ongevoelig. Dat ik denk dat God niet goed is. Als die gedachte bij ons binnenkomt en in ons hart postvat, heeft de Satan zijn doel bereikt. Hij wil ons goede beeld van God verstoren. We gaan naar de tweede gedachte. Besproken in de hemel was de eerste gedachte verzocht door de duivel. Wel zegt God tegen de Satan, ga je gang. Het staat in vers 11 dat de Satan zegt, strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Vervloeken betekent dat hier, vaarwel zeggen. De Satan zegt, God strek uw hand uit, maar dat doet God niet. Dat doet God niet. Wat God wel zegt in vers 12, we zien alles wat hij heeft is in uw hand. He, dus het is niet dat God het kwaad doet, maar dat God het kwaad toelaat. Toelaat. Niet meer dan dat, toelaten. Satan zegt, God ga hem kwaad doen. Nee, zegt God, ik laat het toe. En hij krijgt dan alle ruimte van God om hem aan te tasten. Maar gemeente, laten we dat ook wel duidelijk zeggen. De Satan kan wel bij de omstandigheden in het leven van Job en bij ons, maar hij kan niet onze gedachten beïnvloeden. Gelukkig niet. We worden niet door de duivel gemanipuleerd. Hij kan onze omgeving veranderen. Hij kan proberen om op die manier ons denken te veranderen, maar een rechtstreekse toegang tot ons denken heeft de Satan niet. En zo wordt het gesprek afgerond en verdwijnt, als het ware, dat hemelse beeld weer uit het gezicht. Wordt de aandacht weer op de aarde gericht. Er was nu een dag, zegt vers 13. Kinderen, een dag als alle andere dagen. 'S Morgens begon de dag. De zon ging op. De knechten werden wakker. Dreven de kudde van Job bij elkaar. Gingen er weer op uit zoals ze gisteren en eergisteren en elke dag hadden gedaan. Misschien was het wel een prachtige, heerlijke dag. Vriendelijk zonlicht, ze genoten van hun werk, niets zichtbaar. Het was een fijne dag in de familie van Job, want de oudste zoon was jarig en hij vierde zijn verjaardag. Nou, anders zou deze dag gaan verlopen. Plotseling gebeurt het. De een na de andere boodschapper komt bij Job. Van alle kanten, letterlijk, wordt hij aangevallen. Eerst komt er een bericht uit het zuiden. De Sabeërs wonen in het zuiden. En de 1000 runderen en de 500 ezelinnen worden geroofd. En alle knechten op één na worden vermoord. Dan is er een aanval van, zouden we zeggen, van bovenaf. Het begint te onweren. Het vuur van God wordt het genoemd. En het valt op die schaapskudde. Alle duizenden schapen dood. En de knechten ook. Er is een bedreiging uit het noorden. De kant van de Galdeën. Die de kamelen roven. En opnieuw alle knechten van Job doden. En tenslotte komt er een storm uit het oosten. Van de kant van de woestijn. En die valt aan op dat huis waar de 10 kinderen van Job zijn. En het huis stort in. Vreselijke kinderen. Alle kinderen sterven. 4 knechten zijn er. 4 knechten die de zwaarste boodschap in hun leven moeten gaan brengen. We hebben daar nog steeds een woord voor, een Jobs tijding. En de een na de ander vertelt het. Terwijl de een nog niet uitgesproken is, komt de tweede, de derde en de vierde. Vier berichten voor één en dezelfde man. Je vraagt je af, hè, hoeveel verdriet kan een mensenleven aan? Houdt het dan nooit op? Gaat dat maar door? Hoeveel ellende past er in één mensenleven? En toch, gemeente, is dit treurig verhaal over de broosheid. Is het geen treurig verhaal over de broosheid van het menselijke geluk? De hoofdvraag van dit Bijbelboek is anders. Het gaat over de relatie met God. Vaak denken wij en zeggen wij, ja, het Bijbelboek Job, hè, dat gaat over het waarom van het lijden. Dat is niet de vraag. Niet de eerste vraag. Wat is de grote vraag die dit hele Bijbelboek beheerst? Dat is de vraag die de Satan heeft gesteld. Is het om niet dat Job God dient? Waarom dient hij God eigenlijk? Wat zijn zijn bedoelingen om gelovig te zijn? Dat is de vraag van het Bijbelboek van Job. Is het om niet dat hij God dient? Het grote doel van de Satan is niet om Job ongelukkig te maken. Ik heb net gezegd, zijn eerste bedoeling is niet om hem te laten zondigen. Ik zeg er nu bij, zijn bedoeling is niet om hem ongelukkig te maken. Maar zijn bedoeling is om Job afkerig te maken van God. Zodat Job God gaat vervloeken. En dat zijn geloof verdwijnt en in plaats daarvan ongeloof komt. Dat zijn vertrouwen wijdt en wantrouwen komt. Dat hij God gaat verdenken. Niet meer gaat prijzen, maar gaat vervloeken. Dus de vraag aan ons, gemeente, is deze. Is het om niet dat u en dat jij God dient? Waarom ga je naar de kerk? Waarom zou je geloven? Wat is het doel van je godsdienst? Stel die vraag eens in alle eerlijkheid aan jezelf. Dien ik God om mezelf beter van te worden? Ben ik nu een godzoeker of ben ik een hemelzoeker? Zou ik ook geloven als er geen hel was? Zou ik ook geloven als er geen hemel was? Of zou ik er dan mee stoppen? Gaat het mij om de gaven van God of gaat het mij om de geven? Hoe komt het dat ik liever de belofte van de Bijbel hoor dan de bedreigingen? Misschien kunnen wij die vraag ook zo stellen. Stel nu dat het echt is, pas echt in mijn leven, als ik bereid ben om verloren te gaan. Nou, gemeente, die vragen kunnen ons behoorlijk benauwen, hè? Want wees maar eerlijk, als ik antwoord moet geven op deze vragen, zou ik niet zomaar durven zeggen, ja, dat zit met mij wel goed. En u ook niet en jij ook niet. Wie van ons zou dat zo durven zeggen? Wie van ons kan zichzelf een God garanderen? Wat mij overkomt, al word ik ziek, al word ik depressief. Wat mij ook overkomt, wat ik ook verlies. Maar nee, mijn geloof blijft staan hoor. Nee. Ik ben er nog niet zo zeker van. Ik durf dat zomaar nog niet te zeggen. Stel dat ik al mijn bezit verlies. Stel dat ik mijn baan kwijtraak. Stel dat ik geld te weinig heb. Stel dat ik mijn gezin verlies. Wat dan? Kan ik dan nog op dezelfde manier geloven? Waarom dien ik God eigenlijk? Doe ik het zuiver of heb ik bijbedoelingen? Gemeente, laten we maar heel duidelijk en eerlijk naar onszelf zijn. We vallen allemaal om. We redden het niet. Niemand van ons is toch zo ver gevorderd, zo volmaakt, zo zuiver. dat je dit kunt volhouden. Maar dat hoeft ook niet. Wat hebben we gezongen? Wat wordt er van mij in die staat, o Vader, zo gij mij verlaat? Dat gebed past ons. Wij steunen niet op ons geloof, gemeente. En we zeggen het soms, ik heb zoveel aan mijn geloof. Nou, je hebt er niet zoveel aan. We hebben zoveel aan God. Wij mogen God danken. Dat hij dat zegt, dat de Heer Jezus het zegt. Simon, Simon. Job, Job. Of vul je eigen naam maar in. Satan heeft je begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u, voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En daarom bidden wij elke keer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van die boze. Waarom dienen wij God, gemeente? Het is alleen Gods genade als we het volhouden. Het is alleen omdat Jezus voor ons bidt. Het is alleen omdat het geloof een gave van God is. Dat we het vol zullen houden en kunnen houden. Wees daar eerlijk over. Het geeft niet om dat toe te geven. Dat je deze test niet zomaar kunt halen. Laten we naar onze derde gedachte gaan. Bewaard in de lofprijzing. Wij zien hoe al die ellende over Job wordt uitgestort. En hoe reageert hij? Als de ene ramp naar de tweede, naar de derde, naar de vierde komt. Vers 20 zegt het. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Tekenen uit het Midden-Oosten van die tijd bewijzen van verschrikkelijk en hartverscheurend verdriet. Hij scheurt zijn kleren kapot. Hij scheert het haar van zijn hoofd af. Kaal en bloot blijft hij achter. Laten we dat zinnetje maar niet overslaan, gemeente. Want Job is een gewoon mens geweest met gevoelens, met verdriet, met pijn, met rouw. En toch staat er nog wat achter en hij viel op de aarde. Hij valt neer op zijn knieën. Aanbidding. Hij boog zich neer en hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik in de buik, in de schoot van de aarde terugkeren. Niks heb ik ontvangen toen ik op de aarde kwam. Met niks zal ik terugkeren. De Heere heeft gegeven. Alles wat ik had was niet van mij, maar was van God. De Heere heeft genomen, niet de Sabeërs, niet de Galdeën. God heeft het genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Job, hoe kun je dat zeggen? De naam van de Heere geloofd. Weet je, hoe kan dat? Dat Job dit kan zeggen en dat hij op dit moment God kan eren en prijzen. En loven dat hij op zijn knieën voor God in aanbidding neervalt. Is dat niet een beetje extreem? Is dat niet een beetje onnatuurlijk? Een beetje godsdienstwaanzin of zo? Job, hoe kan dat? Gemeente, hoe kan Job dit zeggen? Hoe kan hij God prijzen op dit moment? Omdat Job een grote God heeft. Een grote God. God is zo groot voor Job, dat hij meer is dan alleen een arm om je schouder. Meer is dan alleen geluk. God is voor Job meer dan genade. Meer dan vergeving. Meer dan alleen maar liefde. Meer ook dan alleen maar voorspoed. God is voor Job zo groot dat God voor hem groter is dan zijn eigen verstand. Groter dan zijn eigen inzicht. Groter dan zijn eigen wijsheid. God is groter dan zijn eigen begrip. Kijk, gemeente, daar ligt dat verschil, hè. God is voor hem altijd groter. Er zijn mensen die zeggen, ja, hè, zou je God nog dienen? Als je niks overhoudt. Zou je God nog dienen als God jou geen genade zou geven? Zou je God nog dienen als hij je geen vergeving zou schenken? Zou je God nog dienen als het leven tegen zit en het moeilijk is? Dat was de vraag van de Satan. Maar zo is de God van Job niet. Wij moeten God niet uitkleden en al zijn goede eigenschappen eraf pellen en eraf halen. En ten einde houden we een genadeloze, liefdeloze, onvriendelijke, harde God over. En dan komt de vraag, zou je nog van die God houden? Nee gemeente, dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is ook niet waarom God door Job nog steeds geprezen wordt. Hij houdt niet een schrale God over, ontdaan van al zijn goede eigenschappen. Maar hij houdt een God over die juist groter is en meer is en hoger is dan alles wat hij ooit van God heeft leren kennen. En dan stellen we elkaar die vraag nog een keer. Hoe kunnen wij God prijzen als het leven moeilijk is? Hoe kan ik God dienen als ik tegenslag op tegenslag op tegenslag te verwerken heb? Hoe kan ik God dienen als het leven een teleurstelling is? Als God ons voorspoed geeft, gemeente, mogen we hem danken voor de voorspoed, wel degelijk. Laten we het ook doen. Maar als God geen voorspoed geeft, maar tegenspoed, kun je nog steeds danken. Voor zijn macht. Als God ons rijkdom geeft, mogen we hem danken voor de overvloed. En voor de rijkdom die hij geeft. Maar als God geen rijkdom geeft en armoede ons deel is, mogen we God nog steeds danken en prijzen voor zijn vergeving. Als wij gezond zijn, mogen wij God danken dat we gezond zijn en geen last hebben van die zeurende, onophoudelijke pijn of vermoeidheid of misselijkheid of wat dan ook. Maar als je wel ziek bent, kun je God nog steeds danken, omdat hij je leven geeft en het geduld en de volharding om door te gaan. En wat nu gemeente als je de rode draad van je leven kwijt bent, als je terugkijkt, als je vooruitkijkt en geen eenheid in je leven meer kan ontdekken, wat dan? Kun je God dan nog loven? Wat gemeente als je nu niets meer overhoudt? Als je net als Job alles kwijtraakt. Waarom zou je God dan nog kunnen prijzen en loven? Kunnen we dan nog net als Job op onze knieën neervallen en zeggen, de naam des Heeren zij geloofd? Ja, gemeente, nog steeds. Geloofd zij de naam van de Heere. Waarom? Want God is meer dan onze omstandigheden. God is meer dan mijn verdriet. God is groter dan mijn ellende. God is hoger dan mijn diepte. God is voller dan mijn leegte. God is altijd meer. Hoe groter onze God is, hoe meer wij hebben om hem te prijzen. En als ik de rode draad van mijn leven kwijt ben, als ik mijn aardse leven niet meer kan overzien, dan weet ik, gemeente, dat er altijd nog dat gesprek in de hemel is. Daar wordt geschiedenis geschreven. Daar leidt God ons bestaan. Zijn wij daarbij aanwezig? Kunnen wij dat zien? Nee. Wij zijn daar niet bij. Wij horen niet wat daar gezegd wordt. Maar wij weten dat daar ook over mij, over ons, gesproken wordt. En dan is het waar. Ik begrijp mijn levensweg niet. Ik begrijp mijzelf niet. Ik begrijp God niet. En tegelijkertijd kan ik zeggen, als deze grote God, als deze grote God, mijn God is, dan is er alle reden om hem te loven. En dan mogen wij het zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de grote God mijns levens heffen. Amen. Laten wij dat gaan zingen uit Psalm 42. Psalm 42 vers 5 en 7. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Vers 5 en laten we ook vers 7 zingen. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Hoop op hem, sla het oog naar boven, ik zal God, mijn God nog loven. Psalm 42 vers 5 en 7. Laten wij danken en bidden. Uw naam zij geprezen, Heere, tot in alle eeuwigheid, omdat u tot in alle eeuwigheid dezelfde bent en blijft. Zoveel groter en heerlijker dan wij beseffen. Zoveel machtiger dan onze situatie laat zien. Zoveel genadiger als wij ooit gemerkt hebben. Zoveel wijzer. Ons verstand kan er niet bij. Zoveel dieper gaat uw zorg en goedheid dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden. Heere, zo komen wij tot u en wij danken u. Tegelijkertijd bidden wij ook. Wij zijn elk ogenblik in nood. Heere Jezus, wilt u ook ons in uw heilige voorbeden nemen? Zoals u dat beloofd hebt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden als Satan u zift als de tarwe. Heere, als wij aan onszelf worden overgelaten, dan blijft er van ons helemaal niets over. Laten we dan voor nu en voor de toekomst en voor elk ogenblik van ons leven niet steunen op onszelf, maar op uw genade en goedheid. Als deze God onze God is, dan is hij het voor tijd en eeuwigheid beide. Heere, we bidden opnieuw voor elkaar. We bidden voor die mensen die de Jobstijdingen ontvangen hebben, die de gebrokenheid ondervinden, voor wie het leven zo zwaar is, voor wie het geloof zo uitgeblust lijkt. Heere, als u ze staande houdt, zal ook de lofprijzing van hun lippen mogen klinken. Want u zij dezelfde, u bent de eeuwige. Heb dank, Heere, dat we zo samen mochten zijn. Bewaar en bescherm ons voor slechte gedachten over u. Laten wij altijd het goede van u voor ogen mogen houden. En dat wij u als de levende God mogen dienen en prijzen. Ook al ziet ons oog het zo niet. Wees bij ons, geef ons een goede zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Laten we dan weer naar dit Bijbelboek mogen luisteren. En versterk ons door de kracht van uw woord en geest. Geef dat wij de woorden meedragen in onze harten. Als een kostbare schat voor nu of voor de toekomst. Want ons geluk is broos en breekbaar. En we hebben het woord wellicht binnenkort hard nodig. Zo vragen wij u, Heere, dat u het voor ons bewaart in onze gedachten en dat we het meenemen. Hoor ons gebed en neem onze dank aan in de lofprijzing van uw grote, heilige naam. Wij bidden en danken u dit in de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij zingen Psalm 18 en laten we daarvan de voorzang zingen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ook vers 9, met de bijzondere slotregels. Wie is een God als hij? Integenheen, wie is een rots dan onze God alleen? Psalm 18, wij zingen de voorzang en vers 9. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.